Daniel 5. Alweer. En we gaan dat met elkaar even lezen. Niet het hele hoofdstuk, maar wel een behoorlijk gedeelte daarvan. Dus mag je even opzoeken uit het Oude Testament. Even zien. Ja. Beginnen we met vers 1 tot en met vers 9. En we lezen daarover koning Belsazar. Dat was eigenlijk de kleinzoon van Nebukadnezar. Hij wordt wel zoon genoemd en hij noemt wel Nebukadnezar vader. Of dat, zo wordt dat in dit hoofdstuk gezegd. Maar in het Hebreeuws is vaak zoon kleinzoon en vader is dan vaak grootvader. Is die weer?
Is die weer.
Niet te geloven. Lijkt onze kat wel. Laten we lezen uit Daniël hoofdstuk 5. Koning Belsazar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers. En in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem. Opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, hout, ijzer, hout en steen. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. Letterlijk staat dat zijn knieën sloegen tegen elkaar. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Belsazar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Nou, dan komt de koningin moeder, de koningin binnen. En die gaat dan wijzen op Daniël. Sla ik even over. Dat gaan we zo wel lezen. Vers 13. Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: bent u Daniël een van de ballingen uit Juda? Die de koning mijn vader uit Juda hierheen heeft gebracht. Nou, dan gaat hij Daniël prijzen en een beloning voorhouden. En dan gaan we verder in vers 17. Toen antwoordde Daniël en zei: in de tegenwoordigheid van de koning, houd uw geschenken voor uzelf en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, naties en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren, zijn verblijf was bij de wilde ezels en men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u, Belsazar, zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. En dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld. En hij heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en Persen gegeven. Toen beval Belshazzar dat zij Daniel in purper moesten kleden met een gouden keten om zijn hals. En dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belshazzar de koning van de Chaldeeën gedood. Tot zover. Nou, heftig hè? Vind je spannend? Nee, jammer. Ik vind het een fascinerende geschiedenis. Maar wij leren uit deze geschiedenis heel veel. Het boek Daniël, heb ik al de vorige keer gezegd, is allemaal profetie. Er zijn een aantal profeten in het Oude Testament die Israël waarschuwden. Dat was de tijd dat Israël nog Ami, het volk van God, was. Dat ze nog werden erkend door de God van Israël. Maar nadat zij in ballingschap zijn gegaan en God ze verstoten heeft, tijdelijk, toen waren zij niet mijn volk. En toen waren er profeten die profeteerden over de toestand van niet mijn volk. En daar was Daniël er één van, Ezechiël ook. De eerste 6 hoofdstukken zijn allemaal geschiedenis, maar elke geschiedenis heeft een profetische betekenis. Het zijn niet zomaar willekeurige verhalen. Ja? En de betekenis is als volgt. God heeft het bestuur van deze wereld, nadat Israël in zijn koningschap gefaald heeft, gegeven aan de volken. Vanaf het moment dat Israël lo ami is, niet mijn volk, profeteert Daniël dat er 4 rijken zullen zijn, 4 heidense machten, die er zullen zijn tot aan de komst van de Heer Jezus. Hallo. Die machten hebben we de vorige keer gezien in Daniël 2. Eerst Babel, het gouden hoofd. Dan de Meden en de Persen van zilver. Dan de Grieken van koper. En dan de Romeinen. En met het Romeinse Rijk is iets heel bijzonders aan de hand. Want, dan moet je even proberen dit goed te pakken. Want onder het Romeinse bestuur werd de Heer Jezus veroordeeld. Hij die nog nooit gezondigd had en volmaakt God heeft geopenbaard, werd door de Romeinen gekruisigd. Onder het Romeinse bestuur. En datzelfde Romeinse Rijk zal de Heer Jezus zelf oordelen als hij uit de hemel komt. In Openbaring 19. Hij zal de valse profeet, het beest en alle legers van dat herstelde Romeinse Rijk zal hij verteren. In de poel van vuur worden de valse profeet en het beest gegooid. Dat Romeinse Rijk is een tijdje weg geweest. Maar het komt weer op. Het zal zich herstellen. En in het boek Daniël is dat één en hetzelfde Rijk. En wij leven nu in de tijd dat het Romeinse Rijk weer wordt herbouwd. We gaan straks in Daniël 7 nog verder kijken naar de karakters van die rijken en vooral naar het vierde rijk. En we zullen dan in het vervolg zien van Daniël 8 tot en met 12 hoe dat vierde rijk zich zal manifesteren. En dat zal onder leiding zijn van het beest. En het beest is de leider van het rijk, maar het is ook het rijk zelf. Het is het beest uit de zee. Daar wordt een beschrijving van gegeven, Daniël 9, maar ook nog verderop in het boek Daniël, hoofdstuk 8. En Daniël gebruikt dan de figuur Antiochus Epiphanes, die in 169 voor Christus een Griekse koning was, als ik het goed heb, een Syrische koning, die de tempel ontwijd heeft. En dat gebruikt Daniel in zijn profetie als een plaatje van de antichrist die gaat komen. Ja? Nou moet je even proberen te snappen dat het gouden hoofd, dat is Nebukadnezar. En zo heeft God de regering over deze wereld bedoeld. Door één man. We lezen het ook in het stukje dat we net gelezen hebben. Alle volken, alle naties, alle talen. Die sidderen voor Nebukadnezar. En Gods manier van de regering is niet democratie. Maar is één man. En dat is zijn zoon. Daarom is het hoofd van goud. Want de vorm is naar goddelijk ontwerp. Alleen de man zelf, Nebukadnezar, is een voorbeeld in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 3 van hoe leiders zich opstellen. Hoe leiders de verantwoordelijkheid misbruiken om zichzelf te verheffen. Hoofdstuk 3, hij bouwt een beeld voor zichzelf en misleidt daarmee een hele bevolking. Hoofdstuk 4, hij verheft zich in zijn hoogmoed. Is dit niet het mooie Babel dat ik gebouwd heb? En God laat in die hoofdstukken zien dat de volken die vier rijken zullen voortbrengen, alle vier in hoogmoed zullen regeren. Ja? Helder?
Heb je geen A4'tjes trouwens?
Ja. Oh, dat heb ik niet uitgedeeld. Kom je nu pas mee?
Nou ja.
Goed punt. Ik ben het helemaal vergeten. Goed punt. Kijk, hier zijn ze. Ga ik ondertussen verder. Want dit staat allemaal op je A4'tje.
Ja.
Maar soms vergeet dat wel eens. Ja, dat klopt. Het staat allemaal in je inleiding. Maar nu gaan we naar dit hoofdstuk. Daniël 5. In Daniël 5 zien we de neerwaartse spiraal van de mens in zijn verantwoordelijkheid als leider van de wereld. Of leider van een koninkrijk in zijn totale dieptepunt. Dus profetisch gezien gaat de mens eerst zichzelf verheffen. Daniël 3. Zichzelf laten aanbidden. Dan Daniël 4 zal hij in hoogmoed zichzelf boven alle mensen en ook God stellen. En in hoofdstuk 5, laten we vanavond over nadenken, zien we eigenlijk de lastering van alles wat heilig is. En in die tijd leven wij nu en zal ook het Vierde Rijk zich manifesteren. Niet alleen zelfverheffing en hoogmoed, wat wij ook zien in allerlei wereldleiders. Denk aan Poetin en zo. Maar er zijn er talloze geweest. Napoleon, noem ze maar op, Hitler. Maar in hoofdstuk 5 gaat het juist om het lasteren van de dingen van God, van het christendom. Ja? Nou, Belshazzar, de koning waar we het over hebben, daar moeten we even goed plaatje van hebben, wie dat is. Nebukadnezar stierf in het jaar 562 voor Christus. Hij heeft 43 jaar lang de macht uitgeoefend, die wordt beschreven in Daniël 5. Alle naties, alle volken waren bang voor hem. Hij was de enige machthebber op de aarde. Dat is niet te geloven, hè? 43 jaar lang. Toen hij stierf, ging het al snel bergafwaarts met dat rijk, want moord en doodslag en corruptie kwamen heel snel aan de oppervlakte, deden hun intrede. En daardoor werd Babel nog maar 23 jaar lang de machthebber die het was. Tot aan de verovering van de Mede en de Perzen, Kores, de koning, in 539 voor Christus. Nou, de zoon van Nebukadnezar, die heet Evil-Merodach uit 2 Koningen 25, vers 27 tot 30. Jeremia 52, vers 31 tot en met 41. Maar diens zoon werd vermoord. Ja. Waarna en meneer Nabonidus hem opvolgde en 17 jaar regeerde. En diens oudste zoon was Belsasar. En Belsasar is dus eigenlijk de kleinzoon van Nebukadnezar. Belsasar betekent Bel, de god van de Babyloniërs, beschermen de koning. Alles in zijn naam laat ons zien dat er een afgod wordt gediend. Nou, vers 1 zegt: koning Belsasar richtte een groot feestmaal aan, let op, voor zijn 1000 machthebbers. Dat is een vrij grote feestzaal die je moet hebben, hoor. Toch? 1000 man. En je moet ook al die 1000 man te eten geven en al die 1000 man te drinken geven. Dus er waren duizenden mensen aanwezig, vermoed ik zo. En in de tegenwoordigheid van die, let op, 1000 dronk hij wijn. Ja? Maar tijdens dit feest waren de Meden en de Perzen buiten de muren van de stad. De stad was belegerd. Moet je proberen voor te stellen. De stad is belegerd. De kans dat je die avond wordt ingenomen, en dat ging niet zo van we gaan je gevangen nemen, want iedereen werd gewoon gelijk afgeslacht, zo ging dat. Die kans was aanwezig, maar in plaats van zich daar zorgen over te maken, organiseert hij een groot feest. Dat is ook weer de mentaliteit van vandaag: laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja? Geen enkel ontzag voor de dood of wat dan ook, het gaat om hier en het nu. Maar zodra de mens, de leider, wijn gaat drinken, dan komt de ware aard van zijn natuur naar boven. Nou, laten we even verder lezen, want in vers 2 staat, ik heb het net ook gelezen, maar probeer het even te duiden in profetisch perspectief. Onder invloed van de wijn beval Belsasar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. En dat gebeurt vervolgens. Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Dus je moet je even voorstellen dat Belsasar hier de triomf over Israël nog eens dunnetjes wil herbeleven. En in die heilige voorwerpen even gaat door er wijn uit te drinken, laat zien, kijk, onze goden zijn sterker dan de God van Israël. Want wij hebben deze voorwerpen uit Jeruzalem gehaald, tenminste, dat was zijn vader Nebukadnezar. Maar hij is als het ware een soort overwinningsroes. Ja? Nou, dit is de openlijke lastering van de heilige voorwerpen van Gods huis, de tempel. Nou, wat zijn in onze tijd de heilige voorwerpen van Gods huis? Dat zijn de dingen die de Heer Jezus betreffen. Want alles in Gods huis wat heilig is, spreekt van Christus. En onze huidige politiek, en straks het hersteld Romeinse Rijk, het nieuwe Europa, zal alles wat met de Heer Jezus te maken heeft ook belachelijk maken en bespotten. Ja? Maar ik heb ook een paar keer geleden gezegd dat Babel een beeld is van de christenheid. Want Israël is in de verwarring gebracht. Babel betekent verwarring. Nou, in de christenheid, waar wij deel van uitmaken, zie je ook de bespotting, daar kom ik zo maar even terug, de bespotting van de heilige dingen van het huis van God. De dingen van de Heer Jezus. Ik zal zo wat voorbeelden noemen, ja? Maar hij prijst de goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Nou, vandaag is dat bijvoorbeeld de god van de wetenschap, waar mensen voor buigen. Ik zag van de week serieus een bord langs de weg. Iemand stuurde mij die op en er stond op een foto van een kindje. En er stond een tekst onder. Ik weet niet letterlijk de tekst, maar wat denken de ouders van dit kind dat ze recht hebben om, zo, hè, om kinderen op de wereld te zetten. Want het klimaat enzovoort. Het klimaat is zo belangrijk dat we moeten helemaal geen kinderen meer op de wereld zetten.
Was het in gemeente Arnhem?
Ja, Arnhem, ja. Ik ben de tekst kwijt. Maar de kinderen worden opgeofferd als het ware aan de god van het klimaat. Dat is toch treurig? 500.000 abortussen. Of 30, hoeveel duizend per jaar in de wereld? In Nederland 30.000 geloof ik, hè? En dan wordt er gezegd door allerlei politieke partijen, het is het recht. Het is het recht. Het moet ook uit het wetboek van strafrecht enzovoort. Nou, dat is het bespotten van de heilige dingen. Maar in de christenheid is het bespotten van Christus ook aan de lopende band. De orde van de dag. Denk even aan de Rooms-Katholieke Kerk, waarin de Heer Jezus als het ware vervangen is door Maria. Ja? Nou, ik heb een paar teksten in het midden van je samenvatting gezet over wat Paulus schrijft en wat Judas schrijft en wat Petrus schrijft over de tijd waarin wij leven. Er staat: verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. De machthebbers bespotten de heilige dingen van God. Ze drinken wijn eruit, ze worden vrolijk. Vandaag zijn mensen meer bezig met hun eigen belangen dan het belangen van de Heer Jezus. Toch? Judas schrijft, want bepaalde mensen zijn binnengeslopen, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. De heilige voorwerpen van het huis van God worden verloochend, worden belachelijk gemaakt door hun leven. En tenslotte, 2 Petrus, en vooral hen die in onreine begeerte het vlees achterna gaan en de heerschappij verachten, vermetel, aanmatigend, schromend zijn niet de heerlijkheden te lasteren. Dat doet Belshazzar hier. En dit is een profetisch hoofdstuk, niet alleen over het einde van de menselijke regering, want dat zal ook eindigen in oorlog tegen het Lam, Openbaring 17, vers 14, maar ook dat de christenheid zich heeft verlaagd om de heilige voorwerpen van het huis van God te gebruiken voor hun eigen genot, hun eigen belangen. Ja? Nou, dan komen die vingers op de muur en die schrijven een tekst. En dan als je dan even dat stukje nog even terug wil halen, vers 5, op hetzelfde ogenblik, dus wanneer zij zullen zeggen, het is alles vrede en veiligheid, zal hun een plotseling verderf overkomen en ze zullen geenszins ontkomen, zegt 1 Thessalonicenzen 5, vers 3. Het gaat niet over de christenen, maar over de wereld. En dan staat er, kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn die op het pleisterwerk, dat is heel broos pleisterwerk, van de wand van het koninklijk paleis geschreven. Tegenover de kandelaar, dat betekent in het volle licht, iedereen kon het zien, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. De vinger van God. De vingers van God. Nou, er staat in Psalm 8 dat hij door zijn vingers de hemel en de aarde heeft geschapen. Hij heeft met zijn vinger de wet op de stenen tafelen geschreven. De Heer Jezus schreef met zijn vinger in het zand. Ja? Wat hij daar heeft geschreven, weet ik niet. Maar dat was in ieder geval iets waardoor de fariseeën één voor één weggingen. En hij zegt ook, als ik door de vinger Gods demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God over u gekomen. Dus dit is de vinger van God. Het oordeel gaat gewoon komen over deze wereld, maar vooral over de wereldleiders. Ja? Nou, hij raakt hier volkomen door van slag, terwijl hij het niet kan lezen. Is dat je niet opgevallen? Hij had ook kunnen denken, dat is van de goden. Want ze waren bezig hun eigen goden te prijzen. Maar hij schrikt. Dat toont aan dat zijn geweten niet zuiver is.
Nou, of hij ziet iets wat hij niet bij zijn eigen goden kon uitbrengen.
Ja, dat zou kunnen, ja. Dan roept hij net als zijn grootvader de bezweerders. Hij is Daniël helemaal vergeten. Het getuigenis van Daniël, die zulke geweldige dingen heeft gezegd en die zijn eigen grootvader tot bekering heeft geleid, komt niet in hem op. Daniël is in dit verhaal 90 jaar bijna. Heb je er wel eens, wist je dat? Dus een oude, grijze man, een bejaarde man is het hier. Hij roept zijn bezweerders en Chaldeeën en toekomstvoorspellers bij zich. Men laat liever demonische machten spreken, ja, astrologie, handlezers, reflexologie, dan dat men het woord van God raadpleegt. En dan komt er een merkwaardig stukje, dat heb ik niet voorgelezen, maar dan komt ineens de koningin binnen. En dat is heel merkwaardig, want dat is niet zijn vrouw, want die waren erbij. Dan staat er in vers 10, naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers, trad de koningin het huis binnen, waar de maaltijd plaatsvond. Het moet een vrij groot huis zijn geweest, want er waren zo'n 1000 machthebbers. Dan komt er een heel, hoe zal ik het zeggen? Ik kan het woord even niet vinden. Nou, ik weet niet hoe je dat zegt. Ze zegt, koning leeft in eeuwigheid. Maar hij heeft nog maar een paar uur te leven. Dus noem je dat ook weer? Sarcastisch? Nee, ik ben het woord even kwijt. Noem eens iets. Iets wat... Nee. Iets wat eigenlijk iets heel tragisch in zich heeft. Maar dat niemand nog weet. Ik zoek dat woord, maar ik kan er even niet op komen. Het is heel erg... Nee. Nou ja, ik kom er zo op. Laat uw gedachten u niet verschrikken, laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk. En ook zij heeft geen idee wie God is. Want ze zegt, in wie de geest van de heilige God is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden. Zoals de wijsheid van de goden. Nou, wij leven ook in deze wereld, waarin ook de heilige dingen van God bespot worden. En wij zouden ook zo bekend moeten staan als Daniël. Er is daar een gezin in Ommen, die kennen de Bijbel. Er is daar iemand in Nijverdal, die leeft volgens de Bijbel. Dat moet een soort getuigenis zijn. En dat is wat zij zegt. Zij was waarschijnlijk, dat heb ik hier ook opgeschreven, geloof ik. De dochter van Nebukadnezar en de moeder van Belshazzar. Zijn moeder. En zij wist dus van haar vader wie Daniël was. Maar hij was totaal niet bekend bij de rest. Dat heb ik al gezegd, ja. De Bijbel zegt, kijk dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Ik wil graag even dat stuk met jullie lezen uit Efeze 5. Want daar zit een opmerkelijke overeenkomst in met Daniël 5. Efeze 5, Daniël 5. Het viel mij vandaag op. Er staat namelijk... Vers 11 van Efeze 5. Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar stelt ze velen aan de kaak. Want wat in het geheim door hen gedaan wordt, is zelfs schandelijk om te zeggen. Nou, dat zien we ook in Daniël 5. Alle dingen echter, als ze door het licht aan de kaak gesteld worden, worden openbaar. Want het is het licht dat alles openbaar maakt. Nou, even naar vers 15. Kijk dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Vrouw de geschikte gelegenheid en volle uitbuit, want de dagen zijn boos. Net zoals in dit verhaal, de geschiedenis van Daniël 5, is alles boos. Afgoden, dronken. Wees daar nou niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is en wordt niet dronken van wijn. Hé, de wijn wordt hier ook genoemd. De wijn van Belshazzar. Waarom zou Paulus tegen de Efeziërs zeggen, word niet dronken van wijn?
Als je doorleest waarin losbandigheid is.
Ja. Klopt. Maar wijn is ook een geestelijk iets. Wijn is de vreugde van deze wereld. De kortstondige, lompe, platvloerse vreugde van de wereld. Kortstondig, hol en leeg. Daar staat de wijn vaak voor. En toen de koning van de wijn dronk, toen in één keer zei hij, laten we gaan spotten met de heilige dingen van God. En onze eigen goden groot maken. En dit in Daniël 5 is de ware aard van de mens. Van de wereldleiders. God heeft ze toegestaan deze wereld te leiden. Nu al vanaf 500, 6e eeuw voor Christus. Maar er zal een tijd komen dat er een schrift op de wand komt, dat de Heer Jezus terugkomt en dat alle leiders, het hele beeld van Daniël 2, wordt verbrijzeld. En wij zitten in de laatste fase van dat proces, vlak voor de 10 koningen die gaan komen. En daarvoor zullen wij opgenomen worden, in heerlijkheid. Ja? Dus ik vond het heel typisch dat ook in Efeze 5 staat, wordt niet dronken van wijn. En dan staat erachter, waarin losbandigheid is. Nou, de losbandigheid van Daniël 5, maar wordt vervuld met geest. En dan zegt die vrouw, die koningin, zegt, er is een man in wie de geest van de Heilige God is. Dus de overeenkomst tussen Daniël 5 en Efeze 5 vind ik heel treffend. Eigenlijk. Hij had een andere geest in zich dan de rest. Die dronken was van de wijn. En hij was niet een onwijze, maar een wijze. Want hij kon het schrift uitleggen. En zo moeten wij ook bekend staan, hoop ik. Vroeger toen ik nog geen christen was, had ik een bandje. Dat heette Streetwise, dat was onze schoolband. En de moeder van onze bassist was tot bekering gekomen. Nou, dat vonden we wel heel spannend, maar ik vond het ook een beetje griezelig. Want ook als ik bij hem thuis was, dacht ik, ja, die vrouw die is een beetje raar. Maar ze was heel vriendelijk en aardig. Maar je voelde gewoon dat er iets anders was dan in andere mensen. Dat is gek, hè? Dat had ik toen. Nou, Daniël die wordt dan voor de koning gebracht. En in tegenstelling tot Nebukadnezar gaat hij niet zeggen iets van een eer aan de koning. Nee, hij wel bij Nebukadnezar. Want wat mij ook opvalt, ik weet niet of jullie dat opgevallen is, maar Daniël weet precies wat er gebeurd is in dat huis. Dat ze hun goden hebben groot gemaakt, dat ze de heilige voorwerpen. Maar hij was niet in het huis. Dus hoe wist hij dat allemaal? Door de openbaring van God. En hij heeft dat schrift al gezien. Hij weet de betekenis ervan al. Dus voor Belshazzar is er geen hoop meer. Er is geen bekering meer mogelijk. Hij gaat ook niet tegen hem zeggen, zoals tegen Nebukadnezar in hoofdstuk 4, vers 27. Joh, keer je af van je verkeerde weg. Weet je wat? Nee. Er komt een tijd dat deze wereld rijp is voor het oordeel. Dan is er geen bekering meer mogelijk. Dat is de situatie van deze Belshazzar. De dieptepunt, het absolute dieptepunt van de menselijke heerschappij is Belshazzar. Ja? Nou, wat zegt Daniël dan? Als dus die koning zegt, in vers 16, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, dan zult u gekleed worden in purper en gouden ketel om uw hals krijgen en u zult als derde eerst in het koninkrijk. Als derde, want de vader van Belshazzar was volgens de ongewijde geschiedenis niet in het land. Hij was waarschijnlijk in ballingschap. Dus dan is hij de tweede Belshazzar en dan zou Daniël de derde worden. Maar wat zegt hij dan? Dat is mooi, hè? Zonder enige angst of vrees sta je daar met 1000 machthebbers en allemaal mensen in je eentje. Houd uw geschenken voor uzelf en geef beloning aan anderen. Vind ik prachtig. Geen eer van de wereld, maar gewoon de Heer God dienen. Toch zal ik nu het schrift van de koning voor de koning lezen en uitleggen van geven. Nou, maar dan gaat hij eerst hem op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Hij gaat eerst zeggen vanaf vers 18. Nou, die vader van jou, dus eigenlijk zijn grootvader, die was heel machtig. Hij doodde wie hij wilde, hij liet leven wie hij wilde, hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen, vers 20, zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed. Dat is eigenlijk de situatie van alle wereldleiders geweest. Alexander de grote Mede en Perzen, de leiders daarvan. Maar nu zien we dat ook in Poetin en de Chinese leider. Is het Xi Jinping of zo? Hoogmoed. Hij werd van zijn koninklijke troon gestoten, men heeft hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren en zijn verblijf was bij de wilde ezels. Nou, wilde ezels, dat zijn soms ook mensen. Die zijn net zo eigenwijs als wilde ezels. Vers 22 zegt hij, let op, wat u Belshazzar zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. En wat zegt Romeinen 1? Ik heb het eronder gezet. Ieder mens weet dat er een God is, opdat zij niet te verontschuldigen zijn, omdat zij, hoewel zij God kennen, hem als God niet verheerlijk of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Romeinen 1, vers 20 en 21. Elk mens weet dat er een God is, diep van binnen. Belshazzar wist wat zijn vader, grootvader was overkomen. Hij toch bekeerde hij zich niet. Ja? Dan, concreet, vers 23, zegt hij tegen die koning. En dit is eigenlijk wat een profeet doet. Een profeet benoemt altijd de zonden van het volk, of in dit geval van een leider. En vandaag hebben wij ook zulke mensen nodig die durven te zeggen wat het niet deugt. Niet alleen maar mooie verhaaltjes, maar jongens, als het niet deugt, deugt het niet. Hij zegt, u hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht en u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen die niet kunnen zien. En niet kunnen horen. En geen kennis hebben. Nou, dat moet je maar durven zeggen. Toch? Ik had een paar maanden geleden een mevrouw. En haar man stuurde mij dan een mail. Of hij belde mij. Ja, zij gaat naar een... Ik weet al niet eens meer wat voor figuur het was. Een of andere occulte genezer. Ja? Ik ben even kwijt hoe het... Maar... Ik zei, toen zei hij van, is dat oké? Ik zei, nee, dat is niet oké. En toen kwam ik haar tegen tijdens na een dienst. En toen zei ze, ja, ik ben een beetje boos op jou, want jij was er tegen, hè? Ik zeg, ja, maar dat ben ik nog steeds. En ik heb toen heel duidelijk gezegd, als je hier zo mee doorgaat, dan zul je van de Heer afdwalen. Dit is gewoon echt iets occults. Nou, ze heeft niet geluisterd. Je moet gewoon zeggen waar het op staat. Vind ik. Toch? Ziende op jezelf, hè? Later 6. En dan het laatste zinnetje. U hebt echter de God, en dat vind ik zo mooi, in wiens hand uw adem is. Dus de adem van elk mens is in de hand van God. En hij heeft die hand gezien. Op de muur. Als God zijn hand terugtrekt, is er elk mens gelijk dood. Wij leven door zijn genade. Zelfs Poetin leeft door zijn genade. En al die leiders die God gegeven heeft, die verschrikkelijke dingen doen, ze leven door Gods toestemming. En aan wie al uw paden toebehoren. Dat is ook mooi, hè? Toch? Maar u hebt hem niet verheerlijkt. Nou, en dat is de profetische betekenis van dit hoofdstuk. Dat wat God aan de heidenen heeft toevertrouwd, zal net als de koning van Israël eindigen in een totale verdorvenheid. Van bespotting, goddeloosheid en het tarten van God. En dat zal straks gebeuren in de grote verdrukking, als de mens van de zonde, de goddeloze, de zoon van het verderf, zichzelf in de tempel zal zetten en zichzelf zal laten vereren alsof hij God is. Ja? En dan komt Daniël toe aan het geschrift op de muur. Mene, mene, dat staat twee keer geteld. God heeft de dagen van uw koningschap geteld. Dat geldt ook voor de huidige politiek. Democratie waarin wij leven is niet Gods manier om de wereld te leiden. Onder de democratische beginsel is de Heer Jezus gekruisigd. Want het volk wilde het. En democratie gaat niet om wat goed is en om wat rechtvaardig is, maar om wat de mensen willen. En de mensen die volksvertegenwoordigers zijn, die zijn in principe de slaven van de wil van de mensen. Maar Gods manier is één mens, zijn zoon, via de hemel, vanuit de hemel, rechtvaardigheid brengen voor alle mensen. Dat is Gods manier, het vrederijk, het zal straks komen. Tekel betekent gewogen, maar misschien is je opgevallen, Ufarsin wordt ineens later Peres. Bij de uitleg. Nou, Ufarsin betekent gebroken. Maar Daniël die gaat het veranderen naar het enkelvoud van het woordje ufarsin. Dat zeggen de geleerden, dat is een meervoud. Omdat het enkelvoud ook met het woordje Perzen overeenkomt. En de Perzen stonden voor de deur. Die stonden op het punt de koning Belshazzar een kopje kleiner te maken. God heeft de dagen van uw koningschap geteld en hij heeft er een einde aan gemaakt. Menen. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. En dan Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Mede en de Perzen gegeven. God oordeelt altijd de koning door de volgende koning. Maar die is even slecht als de voorganger. Dus dat maakt niet uit. Het is wel Gods weg met deze wereld. Nou, het gekke is dat als Belshazzar dat oordeel heeft aangehoord, dan zegt hij niet, oh nee, meen je dat nou, wat erg, wat kan ik doen om hieruit te komen? Nee, hij zegt, geef die man de ketting, geef die man. Het maakt geen enkele indruk op hem. De enige indruk die op hem gemaakt wordt, is Daniël zelf. Maar niet het woord wat hij zegt. En daarom zie je ook straks, als de Heer Jezus komt, zullen we dat met elkaar even gaan lezen uit Openbaring 19, dat er een onbekeerlijke wereldleider is, twee eigenlijk, en we lezen dat in Openbaring hoofdstuk 19, als alle volken zich verzameld hebben voor Jeruzalem. Brilletje op. En ik zag het beest, dus vers 19 van Openbaring 19. Ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat. Dus de oorlog tegen het lam. Het zal voor de wereld een vredesmissie lijken. Want ze gaan naar Israël om eens en voor altijd dat conflict op te lossen tussen Israël en de islamitische Arabische vijand. Maar eigenlijk is het een oorlog tegen de Heer Jezus. Zoals het ook in Daniel 5 een misbruik is van de heilige voorwerpen van de tempel. Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan. Waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen. En die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard. Hetzelfde als wat Belshazzar overkomt. En dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En alle vogels werden verzadigd van hun vlees. Dat is het eindoordeel van het Vierde Rijk. En dat oordeel wordt gedaan door een mens. Het is een mensenhand die Belshazzar ziet. En de mens Christus, die ook God is, zal namens de heilige God het oordeel uitvoeren over dat wat vandaag heerst. Wat vandaag bespot. Wat vandaag in Nederland veel partijen die abortus promoten, die homohuwelijken inzegenen. En in 2001 waren wij het eerste land waar homohuwelijken legaal werden gesloten. Dat is Nederland. Ja? Maar het zal nog veel erger worden, want er zal straks een openlijke bespotting zijn van God. En dat zien we in de geschiedenis van Belshazzar. Het dieptepunt van de menselijke regering. Maar het laat eigenlijk zien waar de mens toe in staat is. Daarom moeten wij, christenen, schijnen als lichten te midden van een verdraaid en krom geslacht. Wij hebben de verantwoordelijkheid om te getuigen van de waarheid. En wij zijn degene, net als Daniel, wijsheid hebben ontvangen over het einde. Want ook wij hebben Gods woord. Ook wij weten hoe het af gaat lopen met de wereldleiders en met de regeringen. Als zij zich niet bekeren. En ook wij mogen andere mensen vertellen over de profetische dingen, het profetische woord wat schijnt als een lamp in een duistere plaats. En u doet er goed aan om daarachter te geven, zegt 2 Petrus 1. Ja? Het is natuurlijk dwaasheid dat Belshazzar, een 90-jarige man, terwijl de vijanden om de muur staan, gaat beloven een ketting en derde in het koninkrijk te worden. En er staat het laatste zinnetje van dit hoofdstuk op. Dus in diezelfde nacht werd Belshazzar, de koning van de Galdeeën, gedood. Heel kort. Heel kort. Ja? En Spreuken 29 vers 1 zegt: wie na bestraffingen halsstarrig is, zal opeens gebroken worden. En er zal geen genezing meer zijn. Dus dit hele hoofdstuk is een profetische schets van het laatste oordeel wat zal plaatsvinden over de westerse legers. Er zijn ook nog andere vijanden van God. Je hebt nog Rusland, die hoort niet tot het westen. Je hebt nog de Assyriërs, de Arabische volken. En nog een aantal andere vijanden, het Egypte en zo. Nou, dat zal ook allemaal zijn eigen plek krijgen, maar hier gaat het vooral om het einde van de regering van de mens. En dat moet ons ertoe brengen dat wij aangespoord worden om juist kinderen van het licht te zijn. Ja? Tot zover.